Mass.
Goedemiddag. Straks de column van Ye Kuang Wing, het curriculum van Beun Garuda en Boeddha's in beeld. Maar we beginnen met de keuken van Nibbana. In de vierde aflevering van onze kookrubriek maakt kok Monique Noore haar eigen verse chutneys als bijgerecht bij de recepten uit de Indiase keuken die in de vorige afleveringen aan bod kwamen. Monique Noore is verbonden aan de Sayaji Uba Kin Stichting, waar ze regelmatig kookt tijdens de Vipassana-cursussen.
Welkom in de keuken van Nibbana.
Vandaag gaan we chapati's maken en chutney. In India eten ze vaak de chapati's gewoon als een soort brood of als een soort, ja, eigenlijk zou je het als een bord kunnen nemen. Ze eten vaak met de hand, maar je kunt ook een chapati pakken en dan scheur je er een stukje vanaf en dan lepel je als het ware wat chutney daarmee op en dan, op die manier eet je dan. Chapati, de ingrediënten, dat is heel erg gemakkelijk. Voor een 10 à 12 stuks, dat zijn een soort kleine broden uit de koekenpan of pannenkoekjes kun je zeggen, heb je nodig 225 gram volkorenmeel, een 75 milliliter water, een beetje zout en wat boter of olie, een klein beetje. Dat is alles. Dan ga ik de chapati's maken. Ik neem dus volkorenmeel. Er komt dus water bij. De bedoeling is dat je een deeg krijgt wat zo droog mogelijk is en mooi soepel is en niet aan je handen plakt. Je moet het zeker 5 minuten goed doorkneden, zodat de gluten vrijkomt. Ja, je rolt het gewoon onder je handen en dan vouw je het weer samen en dan rol je het nog een keer. Nou, als je nou mooi deeg hebt en dat zich goed laat vormen, dan maak je er een soort rolletje van. Een soort worst. En dan kijk je, ik had hier, het is voor 10, 12 stuks, dus die worst die snijd je dan in de helft. En dan maak je van ieder stuk, dus snijd je dan weer in vijven. En daar vorm je dan, van ieder stukje vorm je dan een balletje. Zo'n balletje is een pingpongballetje of een mandarijnengrootte, dat is de juiste grootte. Nou, dan heb je een deegrol nodig. Rol je dan uit. Als het goed is, kun je zo'n plakje zo eraf halen en omdraaien. Je rolt het uit. Als het goed is, wordt het een plakje dit van zo'n 20 centimeter doorsneden. Ja, ik doe hier een klein beetje boter in de pan. Het moet echt maar heel weinig zijn. Het is net dat het niet in de pan aanbakt. Nou, doe het maar in. Het moet eigenlijk binnen een minuut. Ja, je ziet dat hij nou meteen, hij begint een beetje te bubbelen. Hij komt een beetje omhoog. En het oppervlak, je ziet ook meteen dat het oppervlak van kleur verandert. Nou, dan is het na een minuut is het ongeveer, als het goed is, zover dat je hem kunt omdraaien. Als het goed is ziet het eruit als een pannenkoekje met bruine vlekken. Voor een bakje appel tamarinde chutney hebben we nodig 50 gram rozijnen, 500 gram fijn gehakte appel, een 200 gram bruine suiker of gula java. Die kun je niet overal krijgen, dat is een rietsuiker die geperst is in schijven. In de toko's hebben ze het wel, maar bruine suiker kun je ook heel goed nemen. Verder een half theelepel zout, een theelepel komijn, een theelepel koriander, een theelepel sesamzaad, een theelepel anijs, ook anijszaad, en 5 eetlepels tamarindemoes.
Wat is dat?
Tamarindemoes wordt gemaakt van de peulen van een tamarindeboom. Ze worden gedroogd, het zijn hele vlezige peulen. En wat je gebruikt is het vruchtvlees van de peulen. Je kunt het in toko's als samengeperste pakjes kopen en dan moet je dat vruchtvlees eruit halen. Dan moet je een soort pulp met water maken en dat eruit halen. Maar je kunt ook potjes kopen waar de moes in zit.
En waar smaakt het naar? Want ik heb het volgens mij nog nooit geproefd.
Het is verschrikkelijk zuur. Heel erg zuur. Het is nog, als je het proeft, is het zuurder dan een citroen of zuurder dan een azijn. Het is heel erg zuur.
Dat klinkt niet lekker.
Nee, maar ja, zoals citroen of limoenen ook voor aparte gerechten wel heel speciaal zijn. Het heeft wel een fruitige smaak. Dus eerst voor de chutney appels snijden. Het zijn goudrenetten en ze hebben geen erg mooie schil, dus ik denk dat ik ze toch mag gaan schillen. Al het keukenwerk is allemaal wat je noemt in Nederlands geestdodend werk. Ik vind dat altijd erg grappig, want in een meditatieomgeving is dat werk wat heel erg welkom is om je concentratie te trekken, zou ik bijna zeggen. Er is iets wat je met concentratie moet doen. En wat dat geestdoden slaat dan meer op het denken en het schakelt het denken uit. Dus dat is een hele prettige manier om, als je te veel denkt, om dan in de keuken te gaan werken. Vooral geestdodend werk, dus groenten snijden, grote hoeveelheden, steeds dezelfde handeling, dat net de aandacht vangt. Dat helpt heel goed tegen dat malen van je gedachten, wat iedere meditator wel kent. Nou, eerst even het gas aan. Ik ga eerst eventjes die komijn en de koriander roosteren. En anijs hadden we nog. Het begint ook een beetje te springen.
Nou, ik ruik het, zeg. Lekker.
Nou, dat gaat dan in de vijzel. Er gaat nou de appel in de pan. Fijn gesneden appel. Met suiker. Geen water erbij, gewoon alleen de appel met suiker. Je zult zien dat er straks vanzelf allemaal vocht uit de appel komt. Doe de deksel niet op de pan, want anders wordt het straks veel te nat. Doe de kruiden er meteen bij. Tamarinde moest er nog bij.
Oh, er gaat best veel in. Je doet er iets van 4 eetlepels in.
Ja. Ja.
Nou, nu staat het dus zachtjes te pruttelen. Hoe lang moet je het ongeveer laten koken?
Minuut of 20. Het gaat erom dat het echt op een klein pitje staat. Je ziet, er komt nou meteen al vocht uit. En je moet het af en toe omroeren. De appeltamarinde chutney is een beetje zacht, zuurig, fruitig. Als contrast daartegenover kun je een hele scherpe chutney zetten. En dat is dan een sambal chutney. Daarvoor heb je nodig een grote rode paprika. 3 à 4 Spaanse pepers. Dat zijn die verse rode pepertjes. 50 gram ongezouten pinda's. 1 centimeter gemberwortel. En sap van 3 citroenen. En een beetje zout. En die gemberwortel moet je even schillen en in plakjes snijden. En dan kan alles zo in de keukenmachine. En dat is alles. Het is niet veel werk. Ik pak even een rode paprika. Het is een hele mooie. Ik maak een soort grote stukken ervan. Dat is voldoende. Nou, de rode pepertjes. Zo. De rest doet de machine.
Oh, je laat de pitjes erin zitten.
Pitjes blijven erin, ja, dat is extra sterk. Ik ga eerst eventjes de citroenen persen. Het is een flink stuk gember, maar ik pak de hoeveelheid die ik nodig heb. Ik snij deze even in plakjes overdwars door. Pinda's moesten er nog in. Het moet echt heel fijn, dit. Dat is het. Qua kleur een heel contrast met appelchutney die nou staat te pruttelen. Dit is echt knalrood. En ondertussen is die volgens mij goed. Ja, ik voeg nou de rozijnen toe. Je ziet dat inmiddels... het is nou een soort vloeibare bruine massa met stukjes appel erin.
Dus je gebruikt geen bindmiddel?
Nee, er wordt verder helemaal niets extra gebonden of zo. Dat is gewoon vanuit de appel en de suiker en de rozijnen.
Dus nu laat je hem afkoelen en anders, je zou hem nu ook in een jampot kunnen doen.
Ja, je zou hem ook nu in een jampot kunnen doen, zolang die nog echt goed heet is. En de jampot dan dicht doen, zodat hij even vacuüm trekt. Ja.
Nou, niet, de chutneys zijn klaar.
Ja.
Ziet er heel mooi uit, die rode en... De appelchutney is echt een mooie donkerbruine kleur, heeft hij gekregen. Ja. Hoe moet ik dit nou eten?
Nou, je hebt hier een chapati, hè? En daar kan je gewoon je scheurt er gewoon een stuk van af.
Uh-huh.
Met een lepel doe je er een beetje van die chutney op.
Met die hete gewoon maar gelijk beginnen?
Ja, dat is op eigen risico, hè? Hij is heet. Hij is wel heel lekker. Ik zou er maar een beetje nemen.
Nou, daar gaat hij.
Doe maar.
En die pinda's erin ook zo bijzonder.
Ja, dat is om het toch een beetje... Je ziet dat het ook erg vloeibaar is. Als dit nou een poosje staat, dan wordt het door die pinda's vanzelf wat dikker. Dus de pinda's zijn eigenlijk een beetje het bind...
Nou, dat is inderdaad heftig, zeg.
Je krijgt tranen, joh.
Ja, ja. Het is lekker, want het is ook zo fris door die citroen, hè?
Het smaakt echt heel anders als de sambal die je in een potje koopt, ja. Ja.
Oh, die is erg lekker. Nee, appeltje het niet.
Ja, ik ben er zelf dol op deze. Ja. En het maakt echt wat uit als je het met tamarinde maakt. Want het geeft toch een, ja, ik kan niet anders zeggen, fruitig. Een aparte smaak eraan. Ja, ik eet het echt graag, ook op de boterham gewoon. Ja, het is een beetje als wat, ik hou niet zo van die hele zoete jam. Maar dit komt er een beetje in de buurt en smaakt toch veel minder zoet. Voller van smaak.
Nou, heel lekker. Goed idee. Meer chutney eten.
De bijdrage was van Marloes Lazal. Wilt u de recepten nog eens nalezen? Kijkt u dan op onze website. En dat is www.boeddhistischeomroep.nl. En dan nu de maandelijkse column van Nhu Quang Wing. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Als mensen horen dat ik boeddhist ben, willen ze in 9 van de 10 gevallen direct weten of ik ook in reïncarnatie geloof. Hoewel het boeddhisme talloze interessante aspecten bevat, is de wedergeboorte veruit het meest bekend. Dat is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat door de eeuwen heen en in alle culturen onsterfelijkheid tot de verbeelding heeft gesproken. Ik ben geen monnik, noch een boeddhistische leraar. Het boeddhisme beoefen ik slechts als leek. Ik heb dan ook niet de illusie dat ik met mijn beperkte kennis en inzicht een helder en eenduidig antwoord op dit complexe vraagstuk kan geven. Toch kan het geen kwaad om wat gedachten op een rij te zetten. De Boeddha heeft de wedergeboorte genoemd, niet met het doel om onsterfelijkheid te beloven, maar om zijn volgelingen te laten inzien dat de wet van oorzaak en gevolg te allen tijden opgaat en zelfs levensoverschrijdend is. Hoe meer iemand hiervan overtuigd is, hoe meer eigen verantwoordelijkheid hij voelt voor zijn eigen doen en laten. Het is niet moeilijk om in te zien dat de dood in geen enkel opzicht het einde is. Het lichaam wordt ontbonden en vroeg of laat wordt het opgenomen in andere levensvormen. Inzicht, kennis en liefde, maar ook haat, hebzucht en alle andere emoties zullen eveneens blijven voortbestaan, bijvoorbeeld in geschreven vorm of als herinnering of een gevoel van wrok bij een nabestaande. Net als computersoftware kunnen emoties op vele manieren worden bewaard, overgedragen en verspreid, ook na de levensduur van de hardware. Wordt iemand dan niet in zijn geheel geboren in een nieuw lichaam? Mijn kennis schiet tekort om hier een antwoord op te geven. Wel weet ik dat het boeddhisme ernaar streeft om het ego uit te bannen. Ego is een illusie en bestaat alleen in een geest die vertroebeld is door onwetendheid. Wie het mechanisme van oorzaak en gevolg goed overdenkt, zal inzien dat positieve en negatieve gevolgen van een daad voor een individu niet te onderscheiden zijn van die voor alle levende wezens. Een gevorderde boeddhist ziet in het leed van anderen ook zijn eigen leed en in zijn eigen geluk ook de bijdrage van anderen. Jij of ik, zij of wij bestaat dan niet meer. De vele verwevingen in de onderlinge relaties zorgen ervoor dat actie en reactie nimmer beperkt zijn tot een individu. De vraag of iemand als persoon reïncarneert lijkt daarom geheel onbelangrijk. De Boeddha heeft zijn volgelingen afgeraden om ook maar iets zomaar van hem aan te nemen, zonder het te begrijpen. Met mijn beperkte begrip kan ik niet met zekerheid vaststellen dat het gehele bewustzijn van de overledene één op één wordt getransformeerd naar een nieuw lichaam. Wel weet ik dat emoties niet zullen ophouden te bestaan bij de dood en dat die mede zullen bepalen hoe het leven van alle levende wezens eruit komt te zien, ongeacht wie de nieuwe drager is.
Nyekwang Wing was dat. In ons maandelijks curriculum gaat het vandaag om de Beun Garuda Stichting, die op meerdere plaatsen in het land actief is. Fred Gales sprak in Hartje Utrecht met Jan Dinkelaar, de voorzitter van de stichting, en vroeg hem allereerst waar de naam Beun Garuda vandaan komt.
Tenzin Wangyal Rinpoche, dat is onze leraar, die heeft gekozen voor deze naam. En ik heb nog geprobeerd om op andere gedachten te brengen, maar het is niet gelukt uiteraard. Maar ik zei ook, ja, de Garuda, dat roept in Nederland toch veel associaties op met een Indonesisch restaurant of met een vliegtuigmaatschappij. Maar ook zo is dus de Garuda een mythische vogel die dus een belangrijk onderdeel van de beuntraditie is. De verbinding tussen deze wereld en de bovenwereld, zeg maar. Dus hij heeft dus gekozen om de centra in West-Europa de naam te geven, de Beun Garuda.
Over beunen gesproken, is het nou boeddhistisch of is het nou niet boeddhistisch?
Volgens de Dalai Lama is het boeddhistisch. Maar het is natuurlijk de pre-boeddhistische religie of de levensovertuiging die in het, ja, wat wij nu dus Tibet noemden aanwezig was. En als je dus daar dan praat over beun en boeddhisme, dan was dus de beuntraditie gaat dan uit overlevering terug tot 18.000 jaar geleden. Wetenschappelijk is dat niet bewezen en wetenschappelijk wordt uitgegaan van een traditie die is ontstaan in zo de 8e en 9e eeuw. Maar ik zou zeggen, en zoals Tenzin Wangyal Rinpoche het ook noemt, hij zegt het is dus de boeddhistische beuntraditie.
Want er bestaat in Tibet ook een beun die niet boeddhistisch is.
Ja, maar dan kom je eigenlijk direct op een ingewikkeld probleem terecht, dus op twee verklaringen over beunen. Je hebt dus de oude beun en de nieuwe beun. En de oude beun, dat is eigenlijk meer antropologisch, dat is eigenlijk meer een overleveringstraditie. En dat is veel meer een traditie die leefde in het volk en die ook allerlei magische elementen bevatte, ook zwarte elementen bevatte. En bij de komst van het boeddhisme, heeft het boeddhisme zich verspreid in Tibet. En boeddhisme en beun zijn elkaar wederzijds gaan beïnvloeden. En het boeddhisme heeft wat elementen overgenomen uit de beun. En de beun heeft elementen overgenomen uit het boeddhisme. Dus als je over een school praat, zoals nu ook de Dalai Lama praat over dat beun de oudste traditie en spirituele traditie van Tibet is, dan bedoelt hij gewoon dus de nieuwe beun, dus de Yungdrung beun, hoe het dan ook heet. En die heeft gewoon een hele goede verstandhouding met het boeddhisme eigenlijk. Dus die, van die vroegere strijd die er schijnbaar is geweest, daar is eigenlijk niet veel meer van over.
En je noemde al Tenzin Wangyal.
Ja,
dat is jullie leraar, hè?
Dat is onze leraar. De beuntraditie heeft erg geleden onder dus de invasie van de Chinezen in Tibet. Er zaten veel kloosters van de beun op de grens van Tibet en Sichuan in China. En het vreemde is dat dus in Tibet zijn alle beunkloosters vernietigd. En in China zelf zijn er wat beunkloosters blijven bestaan. Dus de hele traditie die stond eigenlijk op nul. En dat is door een aantal geshes en lamas is dat weer opnieuw opgebouwd eigenlijk. En er is een nieuwe lichting geshes gekomen. En Tenzin Wangyal Rinpoche is een van de geshes van de eerste lichting, van rond 85 dat ze afgestudeerd zijn. En hij is een leraar waarvan al bekend was dat hij bij zijn geboorte en bij zijn intrede in het klooster, dat hij dus degene zou zijn die met name de droomyoga naar het westen zou brengen.
En hoe is het hier in Nederland? Jullie hebben een aantal plaatsen in Nederland waar jullie actief zijn, hè?
We zijn 5 jaar bezig met de organisatie. We hebben zo'n 200 studenten. En we hebben eigenlijk wij noemen dat umzees. Dus het Tibetaanse woord voor voorganger. Dus dat betekent dat wij geen leraar zijn, maar eigenlijk een soort voorganger. We worden getraind door Rinpoche. En we hebben zelf een trainingsgroep die 1 keer per maand samenkomt in Utrecht. Van zo'n 20 mensen. En die 20 mensen hebben weer in tweetallen groepen in het land. En dat kan variëren tot van Maastricht tot Groningen. En daar komen dan mensen wekelijks of in wat voor frequentie dan ook bij elkaar, om dus de beunoefeningen, de beuntraditie praktijk te geven.
En als er nou iemand bij jullie nieuw binnenkomt, krijgt hij dan een soort lesprogramma voorgeschoteld?
Deze map krijgt hij dan. Het staat dus gewoon het programma in van de laatste jaren van Rinpoche. En die krijgt gewoon wat bijscholing en die gaat meedoen in de groepen. En het belangrijkste is natuurlijk van, kijk, we zijn geen wereldvreemde traditie en dat is ook een van de kenmerken van Tenzin Wangyal Rinpoche. Hij is echt geworteld in het Westen. Hij leeft zelf in Amerika. Hij is sinds 1 jaar getrouwd, heeft een zoon. Dus wat wij doen zijn geen wereldvreemde dingen. Dus mensen kunnen gewoon binnenkomen en die voelen het enthousiasme van de sangha. En de oefeningen sluiten daarbij aan. En ook het soort oefeningen wat wij doen is heel toegankelijk.
Maar als iemand bij jullie komt en niks van meditatie weet, hoe neer je het dan aan?
We hebben dan de beginnersdagen. Dus dat zijn een aantal dagen per jaar waar we dan bij elkaar komen en dan laten we wat videomateriaal zien, wat muziek horen, we doen oefeningen, we praten wat dingen door, we geven wat meer informatie. En als je wat verder komt in de ontwikkeling, dan wordt uiteindelijk de informatie wat minder en de ervaring groeit. En het is altijd een, ik noem het maar wat schipperen tussen de mensen, de nieuwkomers die in de groepen komen en de mensen die er langer mee bezig zijn.
Als je nou bijvoorbeeld in Theravada doet men aan Vipassana meditatie,
ja.
Hoe is dat bij jullie?
Nou, de kenmerken van, dus, van de boeddhistische meditaties, de beunmeditaties die wij toepassen, is vooral de verbinding met de elementen. Met aarde, water, oefeningen, ruimte oefeningen, lucht oefeningen. En dan hebben wij niet zo'n structuur dat je in de Theravada zou zetten van nou, we zitten in een periode en we lopen. Maar wat wij doen is dat we wel Chalung oefeningen doen, dat zijn dus echt lichaamsoefeningen die de chakras ondersteunen en die ook weer inspelen op de beoefening die we daarna weer bijvoorbeeld in theorie doen of een visualisatie doen. Ik kan best dan de oefening beschrijven, bijvoorbeeld de Guru Yoga. Hè? Dat is een belangrijke oefening binnen veel tradities, maar ook binnen de beun. Dan begin je eigenlijk met Jine meditatie, dus dat is of eenpuntige concentratie hebben of analytische concentratie oefeningen. Dus dat je je gedachten kan trainen, wat meer contact krijgt met je denken en dat meer kan sturen. Dus wat wil ik denken en dat ook probeer te denken. En daarna gaan we eigenlijk zingen we een gebed. Ook weer om in contact te komen met het element, met de ruimte, met de klank. Hè. En dan gaan we over naar visualisaties. En dan hebben wij een visualisatie waar we bij Taparitsa, dat is een belangrijke godin in de beun, dat we die ons voorstellen en dat we dus ook de verbinding met haar voorstellen, visualiseren, ook in de ruimte. En dan probeer je dus die kwaliteiten van de godin, van Taparitsa, ook dus in jezelf te realiseren. En een soort spiegeling. En dat verfijnen we ook gedurende zo'n oefening. Dus er zit een hele opbouw in. Niet alleen in één zo'n oefening, maar ook in de hele structuur die we toepassen. Ja, de moedertantra, dat moet ik dan symbolisch eigenlijk vertalen. De moedertantra is een belangrijke tekst ook, hè, maar de beleving ervan zou je kunnen vergelijken met de beleving die je kan hebben tussen een moeder en een zoon. Dus er wordt vaak op teruggevallen van compassie en liefde is zoals tussen een ontmoeting is tussen een moeder en een zoon. En dat wordt eigenlijk als symboliek gebruikt voor de overtreffende trap van het voelen van liefde en compassie naar de medemens. En dus als wij met beginnende mensen werken, dan zullen we die moedertantra benoemen als belangrijk. Maar naargelang je verder in de traditie komt, ook verder in het onderricht komt, dan kan je meer met de moedertantra aan de slag gaan. En dan is het eigenlijk zo dat ik zou zeggen van dat dan de overdracht moet komen van de leraar en niet meer van onszelf. Hè. Dus dan zitten we echt op de, net zoals met Dzogchen overdracht, op de hoogtepunten van de traditie. Dus daar gaan wij ons daar zelf niet mee bezighouden. Dan moeten we echt wachten tot Tenzin Wangyal Rinpoche hier in Nederland is om zich erin te bekwamen.
Ja, je noemt Dzogchen, dat is een belangrijk onderdeel van jullie traditie ook.
Dzogchen is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van beoefening uit de beuntraditie, naast het dus de tantra-traditie. Dzogchen wordt ook beoefend in de Nyingmapa-traditie. En het gaat natuurlijk om het directe, onmiddellijke inzicht wat je kan hebben gedurende jouw leven. En dat te oefenen is natuurlijk heel lastig, maar heel interessant en ook heel boeiend.
Kun je iets specifieker zijn over hoe je dat dan, hoe die beoefening dan gaat?
Ja. Nou, begrippen in Dzogchen binnen de beuntraditie, daar komen bijvoorbeeld omhoog uit zichzelf opkomend bewustzijn. Of uit zichzelf opkomende helderheid. En dat zijn hele mooie termen, omdat het komt uit zichzelf op. Dus het overstijgt mijn voelen en mijn denken, dat is er niet bij betrokken. Dus eigenlijk zou je het ook kunnen vertalen met, het is een spontane handeling. Alleen dan is bij ons in een spontane handeling in het Westen, daarin is niet volledig bewustzijn aanwezig. We doen iets spontaans en achteraf realiseren we ons wat we gedaan hebben. Maar in dat zelf opkomende bewustzijn, dan er ontstaat iets buiten onze denkbegrenzing en gevoelsbegrenzing. Dat komt op, dat opent zich. En we kunnen daarin het vermogen hebben om daar volledig in aanwezig te zijn, dus volledig bewust in te zijn. En dat kan je natuurlijk alleen maar eigen maken, denk ik, met veel oefenen.
En je hebt het ook al even genoemd, slaap en droomyoga is voor jullie ook een belangrijk.
Ja, dat is fantastisch. Kijk, die slaap- en droomyoga. De meeste lezingen die ik hou, die gaan over slaap- en droomyoga. Omdat dat is toegankelijk voor mensen. En wat wij doen met die droomyoga, dus dat is ook de volgorde. Eerst de droomyoga en dan oefen je slaapyoga. Droomyoga is gericht om volledig bewust te zijn in je droom. En dat kan door op een gegeven moment heldere dromen te krijgen en daarin ook helder te reageren. Dus het bewustzijn te hebben in je droom. En dat is niet alleen oefenen tijdens je droom of oefenen tijdens je slaap, maar dat is ook oefenen tijdens de dag. Dus bijvoorbeeld, je zou naar de werkelijkheid kunnen kijken als een droom. En als je dat eigen maakt, dan kijk je direct naar een andere werkelijkheid. En als je naar je droom kijkt als werkelijkheid, dan kijk je direct naar een andere droom. En dat zijn mooie elementen om daarin te oefenen. Omdat de begrenzing van ons hele psychologische model, ons bewustzijn, die is eigenlijk gewoon heel klein. Hè? We gebruiken zo weinig van ons potentieel, van onze kennis, van onze bewustzijn, van onze kwaliteiten. En dat gaat een heel klein beetje die grens verplaatsen als je zegt van nou, maak eens een fantasie. En met name met kinderen is dat bijvoorbeeld heel leuk. Die kunnen onmiddellijk fantaseren dat ze kunnen vliegen. En wij hebben daar soms problemen mee hè, als volwassenen. Maar die fantasie laat al iets meer toe van een andere grens die je neerzet qua bewustzijnslaag. Nou, en ik denk met name die droomyoga en later ook de slaapyoga zijn oefeningen om flexibeler met onze bewustzijn om te kunnen gaan. En daar meer van te kunnen gebruiken ook. Het potentieel te vergroten.
Maar wat voor oefeningen doe je dan?
Nou, heel praktisch gezien, ik heb het zelf nu een jaar of 5 gedaan. Eerst met droomyoga ben ik echt mee aan de slag gegaan. Dus ik zet een wekker 's nachts. Ik heb zo'n alarmwekkertje dat dan 5 keer kan afgaan. Dus mijn wekkertje liep af om 12 uur, 2 uur, 4 uur en 6 uur. Rekent bepaalde oefeningen, visualisaties en ademhalingstechnieken en bepaalde lichaamshoudingen. En dat zijn hele zachte oefeningen. Die kan je liggend in bed doen. En dan val je in slaap. En dan kom je in je droomperiode terecht. En dan probeer je gewoon bewust te blijven in die droom. En dan val je op een gegeven moment na je droomperiode. En de remslaap val je ook weer gewoon in je slaap. En dan om 2 uur loopt het wekkertje af. En dan word ik weer wakker. Dus, en dan probeer ik heel rustig weer in mijn bewustzijn te komen. En doe ik weer een aantal oefeningen op een chakra. Die begint op de keelchakra en dan het voorhoofdchakra. En het effect ervan is dat... Als ik dan dat begin te vertellen aan mensen die zeggen van... ja, ik ben een beetje gek, ik ga 4 keer per nacht mijn wekker zetten. Dan kom ik helemaal niet in mijn nachtrust door of zo. Hè. Maar het idioot is, als je die oefening gaat doen... dat je komt in een ongekende fitheid terecht. En een helderheid. En dat heeft dus te maken met dus dat die wisseling tussen ons dagbewustzijn... en ons slaapbewustzijn, waarom die droombewustzijn... een soort verbinding ook tussen kan zijn. Dat die wordt dus veel transparanter. Dus het is niet meer een soort diepe slaapvallen... Maar het is dat je dan, als je glijdt wat in die slaapbewustzijn en je komt er weer uit. En als je dat ritme eenmaal te pakken hebt, dan ja, is het gewoon heerlijk om zo te slapen. En het geeft je een ongekende helderheid en fitheid. In tegenstelling tot wat de meeste mensen soms denken. Kijk, als je eenmaal ook weer met zo'n Dzogchen-verbinding bezig bent. Hè, en ik noem maar wat, uit zichzelf opkomende droombeelden. Dat zijn dus eigenlijk droombeelden die nergens aan gerelateerd zijn. En ik kan ook zeggen van... ik heb een spannend boek gelezen of een spannende film gezien. En dan speelden dus die filmbeelden die ik heb gezien of die ik heb gelezen... spelen gewoon door in mij, zeker in mijn eerste droomfase. Ja, en als je dat bijvoorbeeld in je slaapperiode kan voorbereiden... door daar wat trager te gaan slapen en je slaapruimte veilig te maken... door wat met de beoefening bezig te zijn... dan schoon je al van dagbeelden, zeg maar. Dus je speelt al geen rol meer in je eerste droomperiode. Dus dan heb je al een andere start... Maar je beelden veranderden daardoor en die kregen soms een heel archetypisch beeld, om een westerse term te gebruiken, en soms een heel individueel beeld. En soms zijn het beelden die onverklaarbaar zijn, dus uit zichzelf opkomend. En dat zijn natuurlijk hele mooie ervaringen om dan te zien wat je daar met deze beelden doet. Ja. Want de volgorde is een beetje van droomyoga, slaapyoga, sterven en dood. Eigenlijk wat er in onze slaap- en droomyoga gebeurt, is dat we minder tegenkracht kunnen mobiliseren tegenover de beelden die opkomen. Vandaag zijn onze nachtmerries die ontstaan. Hè? Datzelfde gebeurt eigenlijk ook het proces bij het sterven. Dus als het sterfproces gaat inzetten, dat betekent dat we fysiek zwakker worden als we een natuurlijk proces hebben. Dat houdt in dat we dus minder tegenkracht kunnen geven aan datgene wat er gebeurt. Zowel fysiek als psychisch. Nou, en dat uitzicht op een gegeven moment. Dus dan moet je het doen met de beelden die opkomen. En je kan ze niet beïnvloeden, je kan niet ze wegdenken, je kan ze niet veranderen. Dus je moet dan doen met de beelden die opkomen. En dan is het interessant hoe je daar dan mee omgaat. Verzet je je? Ben je bang? Of word je opstandig? Of kan je ze aanvaarden? Die beelden zijn dan belangrijke elementen.
Hebben jullie een eigen centrum hier in Nederland?
Nee. We huren overal ruimte, waar we ruimte kunnen huren. We krijgen heel veel medewerking van het Maitreya Instituut in Amsterdam. En waar we mee bezig zijn is om daar ook geld voor te vinden, geld voor te verzamelen. En het uiteindelijk ook proberen of we een centrum kunnen bemannen.
Behalve zeg maar, die bijeenkomsten die bedoeld zijn voor beoefening en de seminars, hebben jullie nog andere activiteiten?
Ja, de gebruikelijke activiteiten. We hebben natuurlijk een PR-groep, we hebben een vertaalgroep. We hebben de activiteiten over de Europese organisatie aan het opbouwen zijn. Dat komt toch wel voort uit de koker van de Nederlandse organisatie. We zijn erg dynamisch, als ik het zo mag noemen. Dus dat zijn elementen waar we onze aandacht aan richten. En het is natuurlijk ook zo dat het seminar wat nu komende juni gaat komen... dat is een heel belangrijk seminar, want er komt het hoofd van de Beun... Ja, en daar zijn we eigenlijk heel trots op dat hij komt, want We zijn er 2 jaar mee bezig geweest. Hij is 80 jaar en reist niet zoveel. Dus dat is een fantastische belevenis voor ons.
En zijn er nou ook mensen van de Bön Garuda die naar India gaan om daar verder te studeren of naar de Verenigde Staten?
Nog niet. Maar Rinpoche heeft het unieke idee gehad om binnen een aantal jaar een school te realiseren. Het Lishu-project heet dat van hem. En het wordt een school die echt bedoeld is voor westerse studenten die zich een aantal jaren in de Bön-traditie willen verdiepen. En die dan ook terug kunnen komen als leraar in het Westen. Dus wat zij proberen, ook vanuit die Bön-traditie, om dus de traditie echt te laten groeien vanuit die verbinding met het Westen. En zij denken dus ook van dat het kan, hoeft het niet alleen door Oosterse, Aziatische leraren te zijn, maar het kunnen ook Westerse leraren zijn, mits ze een gedegen opleiding hebben gehad. Nou, en zo'n instituut gaat dus komen binnen de Bön in India.
Als mensen nu bij jullie zich aanmelden, moeten ze dan ook financiële bijdrage leveren?
Nou, ze moeten het niet, maar het wordt gevraagd. We hebben gewoon kosten. En als wij wat financiën hebben, dan betekent dat gewoon dat we bijvoorbeeld de literatuur die we uitgeven, dat we die met kleuren kunnen werken, dat die gewoon beter van kwaliteit wordt. Dat we met cd's kunnen werken en dat we meer met de teksten kunnen doen. Dus het is altijd welkom als mensen wat willen bijdragen. Maar dat betekent niet dat mensen moeten bijdragen. Als iemand bij ons komt die zegt van nou, ik kan het absoluut niet betalen, maar ik wil zo graag deelnemen, dan is iemand welkom.
Je noemde net boeken en cd's. Kun je daar iets over zeggen van wat jullie uitgeven?
Ja, we hebben een aantal boeken uitgegeven in het Nederlands bij Ahsoka. En daar zijn de meeste boeken van uitverkocht nu. Dus we zijn aan het praten over een herdruk. Wat ik van Ahsoka heb begrepen is, dus Tenzin Wangyal Rinpoche is een van de best verkopende auteurs binnen de boeddhistische afdeling. Dat kan ik me ook voorstellen, omdat zijn boeken een hele duidelijke structuur hebben. Ja, en zoveel informatie bevatten, daar kan je bij wijze van spreken een jaar mee op vakantie gaan met één boek en daar dan je leesvoer uit te halen om dat echt eigen te maken en daar eens over door te reflecteren enzovoort. En die boeken, kijk, die betalen zichzelf wel terug. En die worden gewoon verkocht in de winkels. Maar we geven ook syllabus uit, we geven cd's uit en soms verkopen we cd's en soms geven we cd's aan mensen. Dus er moet gewoon een soort balans zijn tussen inkomsten en uitgaven.
Dat snap ik, maar op die cd's, wat staat daarop?
Daar staan bijvoorbeeld teksten op, gebeden op, teksten van het seminar, dus dat je eens terug kan luisteren wat het onderricht geweest is. Bepaalde gezangen staan erop die we zingen. Het Guru Yoga heeft een bepaalde melodie. Andere gebeden die we zingen, bepaalde melodieën. En soms zijn die melodieën niet precies wat wij gewend zijn aan onze melodievoering. Dus dan is het fijn om een cd te hebben als ondersteuning bij jouw eigen beoefening.
Oh.
U hoorde Fred Gales in gesprek met Jan Dinkelaar. Het symposium met Tenzin Wangyal Rinpoche en het spirituele hoofd van de Bön, Lungtok Tempsi Nyima Rinpoche, vindt van vrijdag 16 juni tot zondag 18 juni plaats in de Muiderkerk in Amsterdam. Tijdens het symposium, dat gewijd is aan de relatie tussen Dzogchen en Bön, zullen niet alleen lezingen worden gegeven, maar ook een groot aantal rituelen uitgevoerd. Voor meer informatie kijkt u op de website www.bongaruda.com. De Bos zal in augustus een door Jeanette Werkhoven gemaakte reportage over het symposium uitzenden. Heeft u ook zo'n leuk Boeddha-beeldje op de schoorsteenmantel staan en geen idee waar die vandaan komt? Of nam u een beeldje uit Thailand mee en vraagt u zich nu af wat hij precies met zijn handen doet? Lucia van der Drift maakte een kleine encyclopedie van Boeddha-beelden, getiteld Boeddha's in beeld. Aan de hand van foto's van beelden uit het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden worden de stijlkenmerken uit de verschillende landen en perioden uiteengezet. Ook wordt de betekenis van verschillende houdingen en paraphernalia ontcijferd. Agnes Sommer praat met de schrijfster.
Het boekje Boeddha's in beeld van Lucia van der Drift, die tegenwoordig Yasho Bodhi heet. Hoe komt dat?
Ik ben afgelopen juni geordineerd in de Westerse Boeddhistenorde. En ik heb daarbij de naam Yasho Bodhi gekregen. En dat betekent zij wiens ontwaken mooi is. Of zij die de perfecte wijsheid heeft om een Boeddha te kunnen worden.
Dat is heel veelbelovend.
Ja, nee, dus ik ben heel erg blij met die naam. Ik vond het zelf gewoon een heel erg mooie naam. Ik vind hem ook wel relaxed, want het is niet zo van dat ik echt opeens heel veel moet gaan doen. Maar het is gewoon zij wiens ontwaken mooi is. En ontwaken, dat gebeurt gewoon. Hoef je niet echt iets heel hard plotseling voor te gaan doen.
En nu hoop je maar dat het allemaal vanzelf gaat.
Nee hoor, ik ga nog steeds heel veel inspanning leveren.
Goed, een van de inspanningen is dus het boekje Boeddha's in beeld. Ja. Een mooi vierkant klein boekje met foto's erin van Boeddha's, Boeddha-beelden. Ja. En wat tekst aan de linkerzijde van de opengeslagen pagina. Mm-hmm. En die beschrijft dan de context van de Boeddha's. De Boeddha's zijn zelf geheel contextloos afgebeeld. Ja. Waarom is voor deze benadering gekozen?
Het boekje is geschreven voor een breed publiek. Voor mensen die iets meer van Boeddha's willen afweten. Voor mensen die bijvoorbeeld een Boeddha zien in een bepaalde houding of met een bepaald attribuut en zich dan afvragen van wat zijn het voor dingen, wat betekent het en wie wordt er eigenlijk afgebeeld. En de meeste mensen denken dat als ze zo'n iemand in meditatiehouding zien zitten, dat dat een Boeddha is, maar er zijn ook nog veel andere wezens. Dat zijn bijvoorbeeld bodhisattva's. Je hebt niet alleen maar één Boeddha, je hebt de historische Boeddha en nog veel meer Boeddha's. Dus het was ook om mensen, voornamelijk om mensen wat meer achtergrond te geven bij de beelden die in omloop zijn. En met name ook mensen die bijvoorbeeld op vakantie zijn geweest naar een land en dan denken van, goh, wat betekent het eigenlijk, zo'n Boeddha-beeld? Nou, we hebben voor deze benadering gekozen voor die Boeddha's zonder context, omdat we het een wat frisse indruk willen geven. Ze komen allemaal uit een museum. En als je wel eerder zo'n boekje ziet met de Boeddha's die in een museum staan, dan zie je vaak zo die achtergrond eromheen. En dat ziet er allemaal heel museaal en archeologisch en stoffig uit. En door de achtergrond om de Boeddha's weg te snijden, krijg je gewoon een heel mooi scherp beeld. En het gaat ook uiteindelijk alleen maar over die Boeddha, niet over de achtergrond eromheen.
Nou ja, ik bedoel, die Boeddha's die zijn allemaal voorzien van een culturele context natuurlijk. En die beschrijf je ook.
Ja.
Ze zijn geordend volgens land en volgens chronologie. Hè?
Ik heb er nu ook voor gekozen om het in chronologische volgorde te doen. Omdat je ziet dat het boeddhisme het allereerst ontstaat in India en zich dan uit gaat breiden naar andere landen. Dus dat is ook een van de redenen waarom het boekje per land is ingedeeld. Maar voor de rest is het eigenlijk veel ingewikkelder dan dat. Omdat er ook binnen het boeddhisme is een, ja, als je het zou vergelijken met christendom, dan heb je allerlei soorten van stromingen. Protestant, katholiek, gereformeerd. En ik weet niet wat allemaal. En dat heb je bij boeddhisme ook. Dus je hebt ook vaak binnen één bepaald land verschillende soorten van stromingen van boeddhisme. En dat reflecteert zich ook vaak op de manier waarop die boeddha's eruit zien.
Hoe komt het dat je zo'n expert bent?
Ik werk sinds een jaar of 4,5 bij het boeddhistische kwartaalblad Vorm en Leegte. En daarvoor, nou goed, ik ben zelf ongeveer een jaar of 9 geleden met mediteren begonnen. En daaruit voort vloeiend ook, is ook interesse voor boeddhisme ontstaan. En heb zelf ook veel boeddhistische studie gedaan, in studiegroepen gezeten en dergelijke. Maar met name het feit dat ik al zo lang voor het tijdschrift werkte, daarom heeft Den Haven mij gevraagd om zo'n boekje te maken.
Het is niet jouw initiatief geweest, je bent ervoor gevraagd.
Het is niet mijn initiatief geweest, nee, de vraag komt uit de markt. Tenminste, de boekhandels constateerden dat er een vraag was naar een boekje zoals dit. En er was inderdaad geen boekje zoals dit.
De vormgeving, die is ook een beetje boeddhistisch, geloof ik, hè?
Nou, de vormgeving is heel strak, daar ben ik zelf heel erg blij mee. Er is een Mark Schalke, die heeft de vormgeving gedaan. Hij is zelf student bij Nico Tiedemann.
Ik dacht dat hij zen geïnspireerd was.
Het is een zen student, ja.
En zelf westers boeddhisme, wat is dat nou precies?
Wat westers boeddhisme inhoudt, is dat je probeert dat van het boeddhisme te pakken wat universeel is. En dat je daarmee in je eigen culturele context een soort van uiting probeert te vinden. Ik trek bijvoorbeeld niet zo snel een soort van pij aan en ga dan een andere taal spreken en heel anders eten. En...
Maar je hebt wel een andere naam.
Ik heb wel een andere naam, maar die naam is geeft aan dat ik er heel serieus voor kies, dat ik boeddhisme wil beoefenen. En het betekent, dat geeft, markeert een ander stadium in mijn leven. Ik vind dat op zich heel erg mooi. Het is in meerdere culturen zo dat je in een ander stadium van je leven een andere naam krijgt. Zo zie ik dit ook. Maar goed, ik vind het zelf ontzettend mooi dat ik deze naam heb. Ook om als iets om mee te werken, om naar te streven en om te markeren dat dit is wat ik wil doen met mijn leven.
Ja, hoe doe jij dat verder? Heb je ook een leraar?
Ik heb niet een directe leraar van vlees en bloed. Maar ik heb wel degene die onze orde heeft opgericht ergens in de jaren 60. Dat is een Engelsman en die heet Sangharakshita. Die is zelf geordineerd als monnik toen hij in India woonde. En die is naar het westen gegaan, heeft hier een westerse vorm van boeddhisme opgezet. Maar voor de rest ben ik zelf betrokken bij een boeddhistisch centrum hier in Amsterdam. En de westerse boeddhistenorde, die telt op dit moment zo'n 1500 leden. Die zitten overal over de hele wereld. Maar die zitten hiërarchisch, zeg maar, allemaal op dezelfde soort van hoogte. Als je eenmaal geordineerd bent, is het niet zo van dat er nog een soort van stappenplan achtervolgt of zo. Dat is
Het Oosters boeddhisme is anders ontzettend hiërarchisch, hè?
Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Als je gaat kijken in een zendo bijvoorbeeld of in een Japans klooster, dan zit iedereen zelfs in een sommige kloosters zit iedereen in een bepaalde volgorde. En dat heeft geloof ik ook te maken met het moment waarop mensen tot het klooster intreden enzovoort, hoe ze dan allemaal zitten. Maar dat is bij ons is dat anders.
Dat is wel typisch westers, die nivellering.
Ik denk het wel, ja.
Maar mediteren doe je wel?
Ja, tuurlijk, hoor. Ik mediteer dagelijks, ja. En ik denk dat als ik niet zou mediteren, dan zou ik een stuk minder gelukkig zijn. Ja, serieus.
Nog even terug naar het boekje. Ja. Welk beeld spreekt jou nou het meest aan?
Het beeld wat mij het meest aanspreekt is het beeld van Paramita. Dat is een beeld wat in Indonesië is ontstaan. En zij is een boeddha. En zij is de boeddha van de hoogste wijsheid.
Er staan achterin ook moderne boeddha's.
Ja, leuk, hè?
Ja. Ja. Eigenlijk nauwelijks herkenbaar als boeddha's. Ja, meer oude autobanden.
Ja, dat is heel leuk, vind ik zelf. Ik wilde er per se een aantal moderne, hedendaagse, westerse boeddha-beelden in. Omdat ik daarmee wil aangeven dat ook in het Westen het vervaardigen van boeddha-beelden een soort van traditie is geworden. En ik moet je zeggen dat echt, ik vind het zo'n ontroerend beeld. Maar het spreekt mij met name zo aan omdat het zo conceptueel is. Dan vind ik dus die boeddha's, die boeddha-beelden, die andere boeddha-beelden vind ik ook mooi, maar het doet me niet zoveel. Dat is ook...
Is dat niet wat eigenaardig? Iemand die een boekje maakt over boeddha-beelden die er verder niet zo erg veel mee heeft.
Nou, ik vind de vormen mooi en ik glimlach en ik denk, dat is mooi. Maar het doet me niet, het raakt me niet zo diep.
Het had ook een Maria-beeldje kunnen zijn.
Dat ook weer niet, maar het is net als, ik heb zitten denken, de vergelijking met bijvoorbeeld muziek van Vivaldi. Gaat het ene oor in en komt het andere oor uit bij mij. Er gebeurt niks met mij. als ik daar naar luister. Luister ik naar een modern stuk muziek, dan moet ik daar zelf iets mee doen. En dan gebeurt er dus wel iets met me. Als ik in de meeste gevallen als ik een Boeddha zie, dan denk ik, nou, mooi plaatje, leuk.
En dit boek staat vol met mooie plaatjes, leuk.
Nou, ik vind de kwaliteiten die erachter zitten heel erg mooi. De Boeddha was een mens en die kon dus met zijn menselijke kwaliteiten, heeft hij het uiterste bereikt wat je als mens kunt bereiken. En als je dan zo'n beeld ziet zitten van steen, dan krijg ik daar dat gevoel niet bij. En ik krijg dat gevoel al veel meer bij bijvoorbeeld als ik naar een houten beeld kijk, omdat hout ook veel meer ademt. Maar uiteindelijk is het zo dat je wilt niet zeg maar een soort van beeld van steen worden, maar je wilt met je geest transformeren en je wilt bepaalde kwaliteiten in je geest bereiken als het ware. En een bepaalde diepte in je geest, een bepaalde rust wil je krijgen. Je wilt wijsheid hebben, compassie krijgen. En dat zijn allemaal kwaliteiten die als het ware achter die Boeddha zitten, er doorheen. Dus daarom vind ik bijvoorbeeld transparante Boeddha's ook prachtig mooi. Omdat het gaat dan niet om het beeld, maar om wat er achter dat beeld zit.
Dat is wel heel conceptueel.
Ja, dat klopt. Maar goed, zo zit ik dus in elkaar.
Je hebt hier wel een paar Boeddha-beeldjes staan, gewoon van het ouderwetse traditionele soort, als ik dat zo bekijk. Er staat er eentje op de theetafel.
Ja, dat klopt. Dat is zo'n transparante. Die heb ik aangeschaft, omdat als je er een lichtje achter zou zetten, dan schijnt hij er dwars doorheen. Mij inspireert dat heel erg, dat het lichaam van de Boeddha, dat een soort van dat het transparant is, dat er licht doorheen komt. Nou is dat andere beeld.
Brandt er nou regelmatig een lichtje achter staat het te verstoffen?
Dat nog niet. Nee, maar goed, daarom zeg ik al van ik ga zelf niet zo voor zo'n beeld zitten of zo. Dat doet me dan niet zoveel.
Nee. En dan staat hier achter mij op de schoorsteen ook nog eentje met een reusachtige punt op zijn hoofd.
Ja, ik vind dat zelf, dat is een Boeddha die heel veel geschiedenis heeft. Omdat ik hem al heb sinds mijn 13e jaar. En hij is een afgietsel van een Boeddha van mijn broer. Dus mijn broer heeft het origineel. En hij werkte toen bij een aardewerkfabriek. En hij is toen, heeft een mal gemaakt en is toen Boeddha's gaan gieten. En ik heb deze gekregen. Nou goed, het is niet opeens. Hij is gewoon met een soort van verf, is die blauw gekleurd. Hij zit in de houding van het aanraken van de aarde. Dus het moment dat de Boeddha, voordat de Boeddha de verlichting bereikte. Maar op zich, ja, dat is
geschiedenis. Zit het in de familie, het boeddhisme?
Mijn zus is een tijd heel geïnteresseerd geweest in boeddhisme. Mijn broer, ja goed, dat was zeg maar zo jaren 70. Die was in alle spirituele dingen als een goede post-hippie betaamd overal zeg maar in geïnteresseerd. Mijn moeder die ziet hoe het mij verandert. Of hoe ik daar een positiever, gelukkiger, geduldiger, vriendelijker mens van woord. Dus zij is er zeer in geïnteresseerd. Ja. Nee, dat voor de rest zit er niet echt in de familie. Nee.
De bijdrage was van Agnes Sommer. Boeddha's in beeld van Lucia van der Drift is verschenen bij uitgeverij Ten Haven. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Morgenavond organiseert het Shambhala Meditatiecentrum Arnhem een cursusavond inleiding in meditatie in Shambhala. De avond begint om 8:30 en u vindt het centrum aan de Toropstraat 41. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten uit onze agenda kunt u terecht op www.boeddhistischeomroep.nl. Op de pagina van de radio-uitzending van vandaag vindt u daar links naar de websites van de betreffende organisaties. Vrijdagavond start in Amsterdam een weekendretraite met Sogyal Rinpoche, auteur van het Tibetaanse boek van leven en sterven. De retraite vindt plaats in de Amstelborg in Amsterdam. Aanstaande zaterdag wordt er weer Boeddhadag gevierd op de Amsterdamse Nieuwmarkt, georganiseerd door de Hehwa-tempel aan de Zeedijk. Het programma begint om 10:00 ochtends en omvat een processie door de buurt met Boeddhabeeld en een reinigingsceremonie ter viering van geboorte, verlichting en overlijden van de Boeddha. Ook is er een informatiemarkt met kraampjes waar zowel de Bun als de Bos aanwezig zullen zijn. Zondag organiseert het Vipassana Meditatiecentrum Groningen een Vesakviering met dialezing over het Rad van Wedergeboorte en het voorwaardelijk ontstaan. De begeleiding is in handen van Frits Koster en u vindt het centrum aan de Kamerling-Onnesstraat 71. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Marloes Lazal, Agnes Sommer en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondag om 19:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met Peter Bart over het onderzoek naar de effecten van Vipassana-meditatie. Graag tot dan.
Het is 5:00.